Mag ik u vragen om te gaan staan, indien mogelijk. Neemt u plaats. Geachte familie, in het bijzonder u, mevrouw Masterbroek, met uw kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, bekenden en zij die thuis met ons meeluisteren. Het overlijden van uw innig geliefde man, van jullie lieve, zorgzame vader en opa, een broer, een zwager, een oud ambtdrager, een gemeentelid, misschien een buurman, of hoe u Jacob Masterbroek heeft gekend, brengt ons hier in dit kerkgebouw. Zaterdag 11 november overleed hij in de leeftijd van 77 jaar. En vandaag worden wij geroepen om zijn lichaam te begraven op begraafplaats Oud-Kralingen te Rotterdam. Ter voorbereiding zal hier een rouwsamenkomst gehouden worden. Ik mag het woord geven aan dominee Clemens, die in deze dienst zal voorgaan. De Heere gedenken zijn knecht in het spreken, maar u in het bijzonder in het luisteren en hij versterken en troosten.
Geliefde weduwe en geliefde rouwdragende familie, kinderen, kleinkinderen en ook alle vrienden en betrokkenen, gemeenteleden. Uw vader heeft u samen met zijn vrouw opgevoed bij het woord van God als de enige lamp in deze donkere wereld. En wij zouden ook bij het woord van God deze rouwdienst willen beginnen, namelijk in het lezen van Openbaringen 14, de verzen 1 tot en met 13. En ik zag En zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem veler wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers. En zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen Gods en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij uit de wijn des torens haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn storens, en zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen hen. Ik zal u voorgaan in gebed. Heere, allerhoogste majesteit en koning in de hemel, die is en die was en die komen zal, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En alle dingen zullen ook uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Welzalig is het volk dat die klanken kent in het hart. Want dat zal toch in deze reis, in dit korte leven moeten gebeuren, dat het ons om u en om uw eer te doen is. Daar was het oude paradijs van vervuld, en daar zal het eeuwig koninkrijk ook van vervuld zijn, van de lof des Heren. En wat zijn wij arme mensen daar ver vandaan. Om het maar in een korte zin samen te vatten, wij zijn God kwijt. En dat zien we al 6000 jaar na Adam en Eva in onze wereld. We zijn nog geen stap opgeschoten. Het is een wereld verloren in schuld, die bloedt uit duizend wonden, bijzonder ook de dagen die wij beleven, die ons met schrik vervullen. Maar hoe zalig is dat volk dat de klanken kent van de lof des Heren. O, dat is vanaf het begin van het nieuwe leven en van de waarachtige bekering de diepste grondtoon van het hart. Heren, hoe komt u toch in mijn leven aan de eer en ik aan de zaligheid? En daar heeft deze vader, deze grootvader, of in welke familie verbintenis onze broeder, oud-ouderling, ook van mogen gewagen. Dat is aan 's mensen kant altijd gebrekkig. Er was zo menigmaal bestreden. Maar het onze, dat wordt vandaag begraven. En wat van u is, dat zal juichen tot uw eer. Zou u aan deze familie willen gedenken, deze weduwe? Ze heeft de laatste jaren met zorg en liefde mogen zorgen voor haar man. Steeds werd hij zwakker. Het aardse huis van zijn tabernakel werd steen voor steen afgebroken. En nu is hij niet meer. Zou u aan haar en de kinderen en de kleinkinderen willen geven, dat ze de raadgevingen, de lessen, de vermaningen van hun geliefde vader mogen volgen om te leven bij de lamp van uw woord? En zou u dat geklank van uw genade ook in hun harten willen geven? Helpt u bij de prediking van uw woord. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Geliefde weduwe, kinderen, kleinkinderen, overige familieleden, vrienden. Jacob Mastenbroek is op 11 november overleden in de leeftijd van 77 jaar. Hij was uw man, uw vader en grootvader. Hij was onze geliefde ambtsbroeder en vriend. Geboren in het jaar 1946, net na de oorlog, gedoopt door dominee G.H. Kersten. Hij was een Rotterdammer. Belijdenis gedaan bij dominee A. Vergunst, zijn goede vriend. Het was op initiatief van dominee Vergunst dat uw man een plaats kreeg op de bibliotheek van de theologische school. Vergunst gaf hem de mogelijkheid al het mogelijke aan te schaffen met betrekking tot de nadere reformatie en de afscheiding en alles van dominee Kersten. Aanvankelijk vond John dat verre boven zijn vermogens uitgaan. Hij voelde zich geen theoloog. En wilde dus eigenlijk voor de eer bedanken. Maar Vergunst laat zich zomaar niet ompraten en hij drukte John de sleutels van de school in de handen. Stoppen was niet meer mogelijk. De liefde voor het boek was bij hem gewekt tussen zijn 7e en 10e leeftijdsjaar. Toen moest hij kuren vanwege TBC. Het werden jaren van stille afzondering en het zoeken en aanlopen van de genadetroon al zo jong. Hij ging toen ook veel lezen. De Heere zegende het aan zijn hart, het hij besefte dat hij voor God niet kon bestaan. De toestand van het lichaam leek ook kritiek toen. Dokter zei, één long moet weg en de andere voor de helft, dan komt de dood nabij. Enkele dagen later bleek dat er een fout gemaakt was door de dokter. en dat röntgenfoto's waren verwisseld. Moeder Mastenbroek, ik bedoel natuurlijk de oma, de moeder van John, huilde van droefheid en blijdschap tegelijk. Het was ook voor John een grote beproeving. De liefde voor het boek is gebleven. Toch besefte John al ouder wordende dat al het leeswerk en het zoekwerk hem de behoudenis niet kon schenken. Op zijn 18e leeftijdsjaar moest hij belijden voor Gods aangezicht: uit mij, Heere, geen vrucht meer in der eeuwigheid. Toen is de weg der zaligheid in een ander hem aangewezen, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Het was zo'n grote troost en blijdschap voor zijn ziel, dat er nog een weg van ontkoming was, dat hij wel al zijn levensdagen begeerde de Heere te dienen. Hij vond zichzelf bijzonder getekend in het boek van Schottinghuis, Het Innige Christendom. Dat boek, begreep ik afgelopen week, van de weduwe, lag ook altijd op zijn nachtkastje. Hij heeft vele recensies geschreven in de Saambinder over boeken, maar deze recensie ervaarde ik als het meest persoonlijk. Ik citeer uit die recensie: Schottinghuis weet het bevindelijke leven op rijke wijze weer te geven. Hij bemoedigt, hij weerlegt, hij vermaant, hij onderscheidt. Hij stalt de rijkdommen van het leven in Christus uit en breekt alle eigen werk af. John werkte hard, wat mij betreft te hard. Hij kon nooit nee zeggen, ook niet toen hij zwakker werd. Tot zijn 57ste was hij werkzaam bij de woningbouwvereniging. Dat mocht toen worden afgerond en hij kon zich helemaal wijden aan zijn kerkelijke en schrijftaken. Wij zagen hem als medebroeders verzwakken, het ging niet meer. Hij legde zijn ambt neer op 1 januari 2020. Daarna hebben herseninfarcten hem verder verzwakt. Op de verjaardag van zijn 77ste leeftijdsjaar zeide hij tegen zijn zoon dat hij begeerde dat dit het jubeljaar zou worden. En zo is het gebeurd. In de aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en enkele kleinkinderen overleed hij in de vroege morgen van 11 november om 3 uur. Weduwe, kinderen, kleinkinderen, de Heere troosten u uit datzelfde woord van God dat voor John zo van waarde was. En dan wel met de woorden van Psalm 94, uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Dat zij zo. Ik zou u een ogenblik willen stilhouden bij Openbaringen 14, vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Ik wilde bij 3 korte gedachten uw aandacht stilhouden. Zalig door de Heere, sterven in de Heere en rusten bij de Heere. We zijn hier op de berg Sion. Johannes mag het zien, wat de overwinning is van Gods kerk. 144.000. Dat is uiteraard een symbolisch getal van die scharen die niemand tellen kan. De Heere geven dat u ook daarbij staat, en ik ook. Wie staan daarbij? We hopen daar bij deze tekst iets over te mogen zeggen. Johannes hoort een stem uit de hemel, een grote stem. Het is waarschijnlijk een aartsengel, zoals zo vaak een stem klinkt in dit boek. Namens de Heere. Want het is alleen God die in uw leven zeggen kan, zalig. Zalig hij die in dit leven Jacobs God te helpen heeft. Het gaat er niet om, geliefde luisteraars, in het licht van dood, graf en eeuwigheid, wat mensen zeggen. Of wat mensen over ons schrijven. Maar in die allesbeslissende reis naar de eeuwigheid gaat het erover wat God zegt. En dat moet Johannes opschrijven. Schrijf. Onze woorden, ja, onze John heeft ook veel geschreven, erg veel geschreven en hij kon ook mooi schrijven. Maar onze woorden kunnen nog wel eens veranderen, kunnen nog wel eens verwisselen, zijn soms ongewis. Maar als de Heer het schrijft, dan zal het in der eeuwigheid niet veranderen. Luther zong het: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Zou hij het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken en daarom van grote waarde om te lezen en te luisteren wat er nu opgeschreven wordt. Schrijf. Dat is ook een woord aan u. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van u aan. Zalig. Het is een woord dat mensen nog wel eens voor aardse situaties kunnen gebruiken. Dan vinden we dat zalig. Maar wat is nou toch eigenlijk zalig? In God alleen is zaligheid. Daarom was er in het paradijs al volkomen zaligheid. En deze wereld is zo rampzalig omdat wij God kwijt zijn. Wij zijn van God vervreemd, wij zijn van God gescheiden. En daar komt alle moeite van en alle pijn en alle ziekten en alle zorgen en alle tranen en tenslotte de dood. Beseft u dat wel, want ik sta hier nou wel te preken en u zult er ongetwijfeld mee instemmen. Maar is dat de werkelijkheid van uw hart geworden? Ik ben God kwijt. Zegt het begin van de bekering. En zalig is degene die de Heere heeft. Zalig hij die in dit leven, ik zei het reeds, Jacobs God ter hulp heeft. Vrijgesproken van schuld en straf, dat de Heere geen schuld meer ziet, zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dat is zaligheid. Zalig is ook om nabij de Heere te leven. Zalig is jonge mensen om de Heere kinderlijk te mogen vrezen. Het is zalig om in de gang van je leven de Heere lief te hebben met heel je hart en heel je verstand en alle kracht. Dat is zalig. En als dat eens in de praktijk mag zijn door genade, dan hebben we hier in ons hart al iets van die eeuwige vrede. Uw vader wilde dat ook zo graag zo wandelen, maar het werd vaak ook zo bestreden, dan ging het ook in zijn hart en in zijn leven, maar niet zo die begeerde. Dan schreef hij er wel boeken over met indruk, over allerlei kinderen des Heren, en dan kon hij die woorden met jaloersheid uitschrijven. Maar dan voelde hij ook zo vaak, mijn mond is te arm en mijn woorden zijn te zwak. En daarom hier schrijf zalig. Daar staan die 144.000. Nu zijn er geen hindernissen meer. Nu is er geen dwaasheid meer. Maar dit is volkomen zaligheid. Nu mag de Heere onbedwongen alle eer ontvangen uit de monden van die 144.000. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En dat wensen we ook u toe, luisteraars en familie. Want de dood is een verschrikking. U heeft het ook gezien hoe uw vader werd afgebroken. O, is de dood in zijn werkelijkheid op jullie harten afgekomen, dan heeft de dood een prikkel. Wij schrikken voor de dood. De dood heeft een prikkel. Wat is de prikkel ten diepste van de dood? Dat is de zonde, dat is je dwaze hart. En de prikkel van de zonde is de wet. Dat we God moeten ontmoeten met een dwaas bestaan. Die heilige majesteit met een onrein, onheilig hart. O, dat kan ons bezetten met de vrezen des doods. De dood wenkt ook ieder uur. En laat ons maar nooit makkelijk en losjes over de dood praten zoals er in ons land gebeurt. De dood die moet maar eens tikken op onze vensters. Dan schrikken en beven wij. Maar hier in onze tekst staat iets anders. Hier staat: zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dus die zin moet wel worden uitgelezen. Er staat niet: zalig zijn de doden. O nee. Dat moeten wij u ook preken. Daar gaan ook vele versen over in dit hoofdstuk. Rampzalig zijn de doden. Verschrikkelijk het is het om midden in de gang van ons leven gedaagd te worden voor de troon van God en hem onbekeerd te moeten ontmoeten. Ja, dan heb ik het nog niet zo dringend gezegd als Paulus. Hij zegt: vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. De dood is immers een loon, een uitbetaling over de zonde. En u en ik, wij moeten alle die weggaan. Wij moeten sterven, God ontmoeten. En dan zou ik u bij de eerste gedachte aan het slot willen zeggen: haast u dan toch. En spoed u om uw levenswil. Haast u naar de vrijstad. Zoals de Heere het ons ook komt toe te roepen bij herhaling in zijn woord. Wend u toch naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Sterven in de Heere, we mogen de zin verder lezen. Schrijf: zalig zijn de doden, komma, die in de Heere sterven van u aan. Ja, dat is de prediking van Gods woord ook. Dat is het sterven hier van de 144.000 die daar staan op de berg Sion. Waarom zijn zij zalig? Ja, het staat al in vers 3. Die zijn van de aarde gekocht. Dat is het enige fundament van de zaligheid. Gekocht door de dure prijs van Jezus' hartebloed. Verliggende voor tot voor rekening van onverdiende vrije genade. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, u zegt, maar dan had er toch ook kunnen staan: zalig zijn de doden die door de Heere sterven. Die betaalprijs is toch door de Heere Jezus aangebracht. Ja, dat wordt soms wel eens gedacht. De Heere Jezus heeft zijn bloed gestort en is uit de doden opgestaan. En nu ben ik zalig. Maar er is meer nodig. De zaligheid is door de Heere Jezus. Maar hij heeft betaald. En nu moet die betaling in ons hart worden toegepast. Daarom staat er: in de Heere. Paulus gebruikt dat woordje in erg veel. In Christus is een uitdrukking bij de apostel die zo vaak herhaald wordt, en daar bedoelt Paulus mee, in de gemeenschap met Christus. Dat wij door de kracht van Gods genade uit die oude Adam worden uitgesneden en in Christus als in de ware wijnstok worden ingeënt. Heeft de Heer Jezus ook vaak de nadruk opgelegd? Dat hij tegen zijn discipelen zei, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Het is met name Johannes Calvijn die daar ook vaak de nadruk op komt te leggen. Hij zegt, bij velen fladdert de naam van Christus langs de oren. Maar, zegt hij, wij bezien de zaligmaker niet verre buiten ons, maar opdat zijn rechtvaardigheid ons worden toegerekend, moet hij in ons zijn en wij in hem worden ingeënt. Mogen dat wel onderstrepen, luisteraars? Want velen zoeken de zaligheid, maar blijven halverwege steken. Ze zijn dan wel eens een beetje bemoedigd. En ze zien de zaligheid van verre in Christus liggen. En dat besef wat hij heeft aangebracht op Golgotha, daar gaan ze op rusten. Maar wat baat het een mens als hij de schuilplaats van verre ziet liggen en zijn hart er wel naar uitgaat, maar hij die vrijstad, die schuilplaats niet ingaat. Wat is nou dat werk van die Heilige Geest? Die gaat Christus verheerlijken in het hart. En die zegt de rust op. En zo'n mens, zo'n ziel rust, heeft de rust niet gevonden, rust niet voordat zij in hem zijn. Augustinus zegt onrustig in ons hart, totdat het rust vindt in God, door Christus. Rust nog vrede wordt gevonden, om mijn zonde, en dan zeg ik maar met mijn woorden, totdat we in Jezus zijn gevonden. O, die Heilige Geest zegt de rust op. Hij doet ons ontwaken uit onze doodstaat. Hij maakt Christus onmisbaar en dierbaar, zodat er in het verborgen gebedsleven werkzaamheden worden geboren om die Christus te mogen bezitten. Denk aan onze Heidelberger catechismus. Wat is, we gaan over troost voor de bedroefde weduwe. Wat is nou de enige troost? Dat ik niet meer van mezelf, maar de Heere mag toebehoren. Zodat die gemeenschap mag worden gelegd des geloofs. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zonder die gemeenschap der genade, blijft de mens een oude dwaze zondaar. Maar die, en dan zegt de Heer het zelf, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan is het oude voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. In Christus. O, die band die wordt gelegd in de waarachtige bekering. En die gaat de Heer zelf uitwerken. Totdat ook die zondaar mag uitroepen, hij de mijne, ik de zijne. En die band, dat zien we hier op die berg Sion van die 144.000. Daar heeft de Satan wel boog en schild en vurige pijlen op verspild. Maar die band die breekt nooit meer. Die krijgt de Satan niet stuk en de dood kan die band niet verbreken, omdat hij die de getrouwen is, die niet laat varen wat zijn hand begon. Oh, dat moeten we niet verwachten van die pelgrims, want die zijn vaak zo ontrouw. Dat zal John ook wel in zijn leven vaak gezegd hebben, als hij op zichzelf zag. Dan wordt die band wel 1000 keer verbroken, maar Asaf, die heeft daar belijdenis van afgelegd. Dat hij in zijn verlangen naar de rijke schatten van de wereld, hij zegt, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Hij moest belijden, Heer, ik ben een groot beest bij u.
En het enige wat hem trok naar die berg Sion van die 144.000. U weet het wel uit Psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gedaan. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. En dat wordt nou hier bedoeld. Zalig zijn degenen die in de Here sterven. En die pelgrimsweg die gaat soms door de zee en door grote wateren. Oh, dat die pelgrims soms vrezen dat ze de haven nog niet zullen aandoen. Die kunnen zelfs op de sterfbedden zo aangevochten zijn. Denk maar aan de pelgrim van Jans Christenreis. Dan staat hij bij de doodsrivier en zegt tegen zijn vriend, ik denk dat ik in dit water nog verdrink. Maar dan zegt die vriend, zie nou op de koning van de stad. Zalig zijn degenen die in de Here sterven. Zo is het. En daarom staat er achter van u aan. Dat mogen we ook geloven van uw geliefde man en vader. O, het is zeker waar. Menigmaal was er de aanvechting in zijn hart. Hoe zal het nog gaan? Zal mijn scheepje niet stranden in het zicht van de haven? Dan moest ook uw vader als een verloren zondaar behouden worden. Ik kon daar nooit bovenuit komen. En dan was er in hemzelf geen hoop en verwachting. En dat was het meest zijn klacht. Hij heeft eigenlijk nooit geklaagd. Hij was toch zo zwak en zijn lichaam werd afgebroken de laatste jaren. Maar u heeft het ook nog verteld. Daar heeft hij niet veel over geklaagd. Wel de kwaal van zijn hart. En dan staat hier wel een rijk woord. Zalig zijn ook degenen in vers 4 die het lam volgen en zijn geboden bewaren. Dat staat er toch, zeker. Maar ik denk dat die pelgrims dat vaak niet durven zeggen, dat ze het lam volgen en de geboden bewaren. Denk maar aan al de klachten van Gods kinderen in de schrift. We zijn elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. En David die was gestruikeld en hij verzuchtte, zo gij Heere mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan. En dat heeft John toch ook al moeten leren op zijn jonge jaren, Heere, in de stilte voor Gods aangezicht, maar uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. O wonder dat er nog iets achter staat. En dat mogen we u ook verkondigen, geliefde familie. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van u aan. Dat is nou het enige redmiddel. Het enige middel van behoud. En ik zou aan u willen vragen, luisteraars, want wij staan alle voor dood, graf en eeuwigheid. Zijn er nou u in uw hart vanwege dat levende godsgemis? Ik ben God kwijt, werkzaamheden geboren om die borg en zaligmaker te kennen. En dan is het bij al de oprechten zo. Dan kunnen we ook weer niet leunen en steunen wat de Heer misschien 10 jaar geleden geschonken heeft. Maar dan zegt de Paulus, niet alleen om hem te kennen, maar ook om hem vervolgen te kennen. En in Romeinen 1 zegt hij, het is een oefenschool uit geloof. Tot geloof. Om uit dat eigendomsrecht van die zaligmaker meer die enige troost te mogen putten. Om niet te staan voor eigen rekening. Maar om straks aan de oever van die doodsrivier het met de pelgrims te mogen uitroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ja, zijn dat de klanken van uw hart? Zijn dat de klanken die de Heere u ook heeft geleerd? O Asaf die zegt, bezwijk mijn vlees en mijn hart, dan komt de dood. Zo gij zijt, gij de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van u aan. En dan de laatste gedachte, rusten bij de Heere. Nog een enkel woord daarover. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. Ja, zegt de Geest. Dat lezen we niet zoveel in de Bijbel, dat de Heilige Geest zijn eigen woord komt te bevestigen. Maar hier wordt het woord bevestigd door de grote auteur van de Bijbel. Ja, zegt de Geest. En daarom, de Heilige Geest moet ook in mijn en uw hart de waarheid van het woord maar gedurig komen te verzegelen en te bevestigen. Dat is zijn werk. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Ja, zegt de geest. Is dat nodig? Ja, dat is heel erg nodig. Want de pelgrims worden zo vaak geschud en belaagd en betwist. Met de twisters van binnen en van buiten. Die zeggen, David wist er ook van. Hij zegt, gij hebt geen heil bij God. En dat hij in zijn gebeden vraagt, voed toch, Heere, dat hand vertrouwen weder. En dan komt die geest. Dat is dan toch een rijke leerschool der genade. Dan komt die geest onze zwakheden mede te hulp. Ja, zegt de geest. De troostvraag, we hadden het over troost voor uw weduwe. De troostvraag, die heeft het in de troost over het eigendom van Christus te zijn. Maar die troostvraag, die eerste catechismusvraag, zegt ook op het eind. Waarom hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dat behoort ook tot de troost. Die bevestigende, verzegelende kracht der genade. Ja, zegt de geest. We kunnen het wel tegen elkaar zeggen, maar die kracht is daar niet in, gemeente. Als dan de vijand komt of als de dood komt, oh, dan zakt ons leven weg in de donkere duisternissen van ons eigen bestaan. Maar ja, zegt de geest. Als de geest dat woord komt te verzegelen en te bevestigen in je hart, dan klaren alle nevels op, dan doet hij je donker opklaren. Ja, zegt de geest. Omdat ze rusten mogen van hun arbeid. Arbeid betekent hier ook strijd. Aanvechting. Dworsteling. Van de pelgrim. Uw vader kende ook die strijd. Arbeid. Hij heeft ook veel gearbeid. Maar hij had ook de strijd van binnen en van buiten. En toen kwam ook de dodelijke, de ziekte in zijn lichaam binnen. En daarover heeft hij mee doorgaans gezwegen. Hij wilde alles dragen. De wegen die de Heere voor hem uitgestippeld had. Maar nu mag hij rusten van de arbeid. Rusten. Waarom mag hij rusten? Waarom mag een pelgrim rusten? Omdat hij zich zo uren heeft ingezet voor het schrijfwerk, voor het lezingenwerk. Hij was altijd op pad. Nee, dat niet. Nee, dat zien we gelijk al in het eerste vers. Wat de fundament en de grondslag is van de rust. En daarom is het een blijvende eeuwige rust. Het is vanwege de arbeid van het lam. Vers 1, en ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, dat is het fundament der zaligheid en van de eeuwige rust. En dat komt de Heilige Geest nu in het leven van Gods kinderen te bevestigen. Daar zet hij het stempel op, niet op mijn arbeid. De ouderlingenjas die moest Mastenbroek ook uitdoen en ik ook mijn preekjas. Maar de Heilige Geest komt dat werk te bevestigen van Christus, de borg en zaligmaker. Hij is de grote rustaanbrenger. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Wel rijk om dat te leren beseffen en te verstaan. En dat blijkt ook wel uit het slot van onze tekst. Want die arbeid van de pelgrims, Die worden hier, die in God gedaan zijn, uit het geloof naar Gods wet en tot Gods eer. Oh, die vruchten uit de ware wijnstok, die worden niet weggedaan. Maar kijk eens hoe het hier staat, die werken die volgen hen. Dat zijn de werken die uit God gedaan zijn. Vruchten uit de sappen van de ware wijnstok. Maar die gaan niet voorop, die volgen. Wat gaat voorop? Ja, dat is vers 1. Het werk van die grote borg en zaligmaker. Dat gaat voorop. En die voetstappen die mogen die pelgrims drukken. En alleen zo kunnen ze die berg Sion beklimmen. Christus werk. Ja, zegt de geest. Zet er het stempel op. Ook in het hart, nu al in de strijd van het leven. Zo is het en niet anders. Amen. Want zonder die werk, zonder dat verzegenende werk en dat borgwerk van Christus, zou er geen ingang zijn in dat eeuwig koninkrijk. En als we daar nou in ons leven iets van mogen verstaan, dan gaan de werken der genade volgen. Het zijn de vruchten uit Christus, door de Heilige Geest, naar de verkiezing van Gods genade. U heeft ze bij vader ook wel opgemerkt. U heeft er nog van de week wat van zitten vertellen. Het zijn geen grote werken, maar dat zijn die beginseltjes van de nieuwe gehoorzaamheid. Rijk is dat. Als je zo een pelgrim mag ontmoeten, die daar een lamp mag zijn van wie God is in Christus. En we de goede reuk mogen verspreiden. We hebben het vandaag de dag veel over evangelisatie. En dan moeten we de markt op. En ik zal tegen al die dingen natuurlijk niks inbrengen. Maar door de eeuwen heen is de krachtigste evangelisatie geweest. Ook al in de vroege kerk. Paulus die zegt het. Als we die goede reuk van Christus mogen verspreiden. En weet je wat dat voor reuk is? Eenvoudigheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet je wat die geur, die reuk is, die goede reuk? Dat is de kinderlijke vreze des Heren. O, die volgen. Weet je wat dat ook betekent, die volgen? Je ziet ze zelf niet. Ze zitten als het ware op je rug. Menigmaal ziet de pelgrim wel wie die zelf is, Paulus. Ik ellendig mens. Menigmaal ziet de pelgrim ook de strijd van buiten, de arbeid, de worsteling in deze wereld. Calvijn zegt, alle die de Heer heeft aangenomen en de gemeenschap van de zijne waardig gekeurd heeft, moeten zich voorbereiden op een hart, inspannend, onrustig leven. De kruiskoning heeft een kruiskerk. We gaan eindigen. Nog een woordje tot u, familie, weduwe, kinderen, kleinkinderen. Vader heeft menigmaal in alle gebrek het zaad van uw woord op uw hart gestrooid. Mag ik eens vragen, heeft het al wortel geschoten? Is het al ontkiemd? Is het al een halm geworden? En daarna een aar? Ja of nee? Mag ik u een raad geven? Ik ben van de week nog bij jullie thuis geweest, in de woning van de weduwe, van de vader. En het eerste waar je oog op valt is, vader laat heel veel goede boeken na. Vanaf zijn allerjongste jaren, kinderen, toen was hij nog maar 7, 8 of 9. Toen begon hij al te lezen en de Heere te smeken. Vader laat vele goede boeken na. Mag ik u een raad geven? Verkoop ze niet aan een antiquaire. Doe dat niet. Maar ga ze eerlijk onder elkaar verdelen. Het zijn mooie boeken, perkamentenboeken. Maar zet ze niet in de kast voor de sier. Maar wat dan? Nou, uit het gesprek herinner ik me, Wilco, dat je een en andermaal Augustinus aanhaalde. Mag ik dat ook doen, zo aan het eind van de overdenking van je geliefde vader? Augustinus, hoe kwam die nou toch tot bekering? Ik zeg het in het Latijn, tolle lege, neemt en leest. En vouw je handen en bid de Heere. als die rijke schat van al die boeken. Dat is een hele grote erfenis van uw Vader, ook gezegend en geheiligd mag worden aan jullie harten. Amen. We eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we nog een ogenblik luisteren naar dat woord. Gods woord. Schrijf. Het is een woord des geestes. Naar de verkiezing des vaders. Naar de koping van Christus. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En zoudt u dat woord ook willen heiligen en zegenen aan onze harten. Want er is ook een andere kant. Rampzalig zijn al de doden die met zichzelf moeten sterven. Gedenk deze familie als we komen op de grafplaats in Rotterdam. Gisteren zei nog iemand toen we op diezelfde grafplaats waren. Het is een vette begraafplaats. Waar velen straks zullen opstaan. Die in de Heere zijn gestorven. En nou gaat het niet om de plek op de wereld waar we begraven worden. Maar het gaat er maar om. Of we ook geheiligde graven mogen hebben in het graf van Christus. Gedenk de sprekers, onze broeders die ook hopen te spreken op het graf en na de grafplaats. Zoudt u ons allen willen zijn een troost in noden en een grote hoorder van het gebed. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nu gaan wij nog met elkander zingen uit de Psalm 146, vers 3 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en het is de Heer van alle heren en wat daar verder volgt.
Familie, mevrouw Masterbroek, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, genodigden, aanwezigen. Nu doen we Clemens deze rouwdienst heeft afgesloten, zullen we ook de gang naar de begraafplaats moeten gaan maken. De dragers zullen straks uw zeer innig geliefde man, jullie lieve zorgzame vader en opa, een broer, een zwager, een vriend, dit kerkgebouw uitdragen. Dan zullen we luisteren naar Psalm 89, vers 3. Maar naar de gewoonte van Gouda willen wij eerst de aanwezigen straks de gelegenheid geven om dit kerkgebouw te verlaten. De heer Masterbroek zal uitgedragen worden samen met het gezin, familie en genodigden. Dan zullen zij naar de begraafplaats gaan in Oud-Kralingen. Dat is een besloten familiekring. U zult straks misschien nog de tonen horen en ook thuis van Psalm 89. Het klokgelui. En dan wordt het stil. Misschien net zo stil als voor mevrouw Masterbroek en haar gezin. Als straks de stem niet meer gehoord wordt van man, vader, opa, broer. Als het plekje daar leeg is en leeg blijft. Zijn gang is door de gemeente geweest als ambtsdrager. We zeiden het tegen elkaar van de week. Misschien wel zijn schoenen versleten voor het kerkelijk werk. Niet voor zichzelf, maar ter ere van den Heere. Veel weg geweest. Mevrouw Masterbroek was vele uren thuis. En ook het gezin zonder vader. Want hij was op pad. Nu is hij niet meer. Maar wilt u wel het gezin gedenken? Mevrouw Masterbroek in het bijzonder. Nog eens een bezoekje afleggen. Nog eens een belletje of een kaartje. In de donkere tijd die we tegemoet gaan van kerst. Van oud en nieuw. En soms zijn wij het alweer vergeten. Dat Masterbroek er niet meer is. Want dat kunnen we elkaar snel vergeten. Maar laten we dan toch nog eens terugdenken aan dit moment, aan mevrouw Masterbroek, aan het gezin. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw komst, voor uw meeleven. Dat doet het gezin, de familie goed. Neemt het verdriet niet weg, maar maakt het soms wel draaglijker. Ook gisteren donderdagavond met de condoleances. Vele handen geschud. Ik hoop ook dat zij u nog eens gedenken. We willen naar de gemeente van Gouda u de gelegenheid geven om de kerkzaal te verlaten. En dan zullen we luisteren naar orgelspel. En daarna zullen wij uw geliefde man, vader en opa, broer, zwager, ook dit kerkgebouw uitdragen. Wel thuis. Voordat wij uw geliefde man, jullie vader en opa, een broer, zwager, een vriend, dit kerkgebouw zullen uitdragen, wil ik eerst de twee kleinkinderen vragen die net ook de wacht rondom hun opa hebben waargenomen, de Bijbel van de kist af te nemen. Ga uw gang. Mag ik de dragers vragen naar voren te komen? Mag ik u alle indien mogelijk te vragen te gaan staan. En dan zullen we straks eerst uitdragen. En dan krijgt u van mij de gelegenheid om de jas aan te trekken. En eventueel ook nog naar het toilet te gaan. Haast u zich niet. Laten we zorgen voor een rustig en een waardig vertrek. Mevrouw Masterbroek, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Nu is het moment dat we uw zeer innig geliefde man, uw zeer zorgzame lieve vader, opa, een broer, een zwager, dit kerkgebouw zullen uitdragen. Ik wil vragen u als eerst gezin achter de baar aan te lopen, dan de overige familie en de vrienden. En als Jacob Masterbroek wordt uitgedragen, zullen we luisteren naar Psalm 89, in bijzonder het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten.